Ja, want het is weer tijd voor Pakkoesje met André. Het activisme, kunst en actualiteit. De tune is belachelijk zacht. Wat kan ik daaraan doen? In de studio hebben we... Kimmel, Jo.
Ja.
Binnenkort ook Ingeborg, denk ik.
Ja, daar heb je er. Hoi, Ingeborg.
Hallo daar.
Hallo daar.
Ik heb weer een pandje gekraakt in de Johannes Verhulstraat.
Yay!
Oh, wow.
Hoera.
Dat was ik laat nog. Dat nummer.
Johannes Verhulstraat.
Ja, dat is een chique tent. Even kijken naar het nummer staat op de binnen. Er hangen twee doeken over het balkon. Kraken gaat door.
Yes!
En het andere zegt, doe het zelf. Doe het onteigen, huiseigenaren.
Nee. Onteigenaren.
Okay. Kun je het googlen? Oneven, zonneschijn, zoals dans van de zon, van de maan.
Googlen? Hoe bedoel je?
Kom op.
Even proberen te lokaliseren waar het dan is. Maar dat gaan we doen met de Street View, zakjes. Even een korte introductie.
Quote is het pand 3,3 miljoen euro.
Nou, we hebben het mooi terugveroverd. Goed zo.
Dus dat is het betere werk, jongens.
Ja. Kimball heeft de hele dag algemene beschouwingen zitten kijken. En Jo heeft de hele Oekraïne TV afgekeken. Dus dat is altijd iets waar we het toch over kunnen hebben. Ingeborg, heb je ook algemene beschouwingen gekeken? Of heb je iets... Ja.
Mag ik wat zeggen?
Kom erin.
Vooruit.
Ja, ik heb het geprobeerd. En toen betrapte ik mezelf op dat ik eerst sokken, toen sloffen, toen glazen, toen boeken naar mijn computerscherm ging gooien. En toen wilde ik mijn hele computer van het balkon afgooien. En toen heb ik om een computer te behouden... Mijn computer dichtgeslagen. Ik kon het niet aan.
Nee. Ja, ik had hetzelfde gevoel. Ik werd er helemaal misselijk.
Echt, ik werd misselijk. Ja. Het niveau van de kabinetsleden. Het is zo ver beneden nul. Ja. Dat er geen... Nou ja, ik roep al de hele tijd tegen jullie. Vele maanden lang. We hebben een nieuw vocabulair nodig om... De huidige horror, en toen had ik het over Gaza, genocide en Holocaust 2.0.
Ja.
Maar nu heb ik het ook over de Nederlandse politiek. Een nieuw vocabulair hebben we ook daarvoor nodig om die horror te kunnen beschrijven. De woorden die ter beschikking staan.
Daarom zenden wij uit.
Trekken de lading niet meer!
Nieuwe woorden.
Het vocabulaire, dat begint met de constatering, want we hebben dit voorbereid. Dat schoof is eigenlijk ten volle uit en ten diepste de anti-marines van de Lubbe. Moet je goed nadenken. Hè?
Oh, wacht even. Nee, die snap ik even niet hoor. Sorry, nee, ik 3000 kilometer verderop. Remind me.
Ja, nou, marines van de Lubbe die reageerde op het doorbreken van het fascisme in de Tweede Kamer van Duitsland door de Rijksdag in brand te steken. Dick Schoof die reageerde op de overwinning van het fascisme door in het Binnenhof te kruipen.
Ja.
En het daarmee mogelijk te maken. Begrijp je? Dus hij is de anti-Marinus van de Lubbe.
Wauw, oké. Daar moet ik toch echt, als dit voorbij is, even heel diep over nadenken. Ik
ja, maar dat mag.
Niet in
dat
mijn
mag.
Nee. Wie wordt er onthoofd?
Wil je een nieuw vocabulaire, dan moet je dat ook allemaal opnieuw bedenken.
Ja, nee, dat snap ik.
Ja, zeker. Ja. Het is een soort spiegelspel.
Maar is Schoof niet gewoon een docent, een leraar die een klasje een beetje in toon?
Nee, man. Schoof die heeft illegaal afgesluisterd. Hij is een klein mannetje vergeleken bij het grote Greek Watergate afluister, illegale spyware, predator, Pegasus schandaal. Maar Schoof is een pionnetje in dat hele Europese spel.
Hij praat over een slecht afgesloten AI-robot.
Anti-grondwettelijke, niet-grondwettelijke dingen geflikt. En die is nu premier.
Nee, maar hij praat over vocabulaire.
Bij Biden.
We praten allemaal door elkaar. Ja. Waarom is dat?
Ja. Nee, dat wil ik niet. Ik hou mijn mond.
Maar hij praat gewoon als een AI-robot, maar dan nog slecht afgesteld. Dat vind ik irritant.
Nou ja, wat dacht je van het stemmetje van Dylan?
Vrees.
Ja, ja, maar zij helemaal.
Stemmetje, nee, maar echt. Dat... En hé, hey, ik vond een... Mag ik even wat zeggen zonder dat mensen doorheen praten? Ja. Dan hou ik daarna mijn mond.
Ja.
Ik vond het zo... Nou ja, ik ging er bijna van huilen. Waarom? Ik heb allemaal vrienden in de kunstenaarswereld. Allemaal vrienden die echt hun leven geven. Geen verwarming hebben. Geen warm water hebben. Met één peertje leven. Omdat ze de energierekeningen niet meer kunnen betalen. Om maar hun kunst te kunnen doen.
Ja.
En dan komt mevrouw Dylan even voor zichzelf te vertonen op Prinsjesdag met een post op X, voormalig Twitter, dat ze zo blij is dat haar fantastische kunstzinnige fashionontwerper, vriend of vriendin, I don't know, zo'n mooie jurk voor haar heeft ontworpen en dat ze daarmee naar Prinsjesdag kan. En toen dacht ik, nou, je moet maar durven, hè?
Ja.
Dat je op de dag dat de koning in zijn troonrede gaat aankondigen dat alles wat met kunst te maken heeft weg wordt gevaagd. Dat er BTW wordt opgevoerd op literatuur, op kunst, op journalistiek. En fashion, een deel van fashion is ook kunst. En dat je dan daarmee te koop loopt. Op die dag. Hoe durf je?
Nou, iedereen gaat er toch op vooruit.
Interesseert er gewoon geen reet. Nee, want die kunstenaars niet.
Dat stillen ze de hele tijd.
Ach,
dat is helemaal niet zo. Nee, weet je wat ze zeiden? Het draagvlak voor deze regering is onder de laagst opgeleide toegenomen.
Ik wil dat wel eens zien. Ik zou wel eens willen weten.
Dat wordt gezegd. En daarmee duwen ze. Ik moet nu heel erg denken aan Rudy Kausbroek's Anathema 9. En toen had hij het over dat. Het is al lang geleden. Dat elite in Nederland helemaal verkeerd een vies woord aan het worden was.
Huh?
En hij had het toen in dat boekje Anathema's 9, dat een heel mooi boekje is, over dat elite een vies woord was geworden in de culturele wereld. En toen schreef hij, als je zonder elite, dat wil zeggen zonder mensen die beschouwingen kunnen doen, cultuur wil laten bestaan, then you are up shit creek without a pedal. En dat geldt natuurlijk ook voor politiek en gezondheid en onderwijs en de publieke omroep en noem maar op. Je kan dat citaat van hem heel groot uitvergroten, eindeloos. Ik las dat toen ik heel jong was. Ik denk dat ik 18 of 19 was, dan moest ik heel erg over nadenken. En ik moet daar de hele tijd aan terugdenken. Elite is geen vies woord. En er was een tijd dat er ongelooflijk verstandige, niet hoogopgeleide, maar opgegroeid in de vakbonden, arbeidersklasse was, met solidariteit voor de elite en elite solidariteit met de arbeidersklasse. Wat we noemden sociaaldemocratie.
Mm-hmm. Ja.
En die is verdwenen met Wim Kok toen de sociaaldemocratie het neoliberalisme ging omarmen. Er was een fantastische samenwerking tussen hoogopgeleide met respect voor arbeiders en verstandige van fantastische, echt niet de racistische, xenofobe horror plebs dat je nu hebt, dat de meest verschrikkelijke dingen roept over any person of color, zelfs over eigen arme Nederlanders. Dat was toen niet zo. Er was een verband, er was een verbond.
Ja.
En dat is weg.
Ja. Ja.
Anathema's, Resjes, dat was zijn laatste boek, hè, van Kousman.
Anathema's, Resjes, ja, ja, ja.
Ja, dat is het, ja, oké.
Okay. Nee, nee, ik heb het over Anathema's 9. Daarna had je Anathema's, Resjes.
Ah, oké, okay. Ja, dat is de laatste. Nou ja, ja, dat is een goeie.
Klopt. Ja, maar het is ook gewoon bullshit, weet je.
Ik leef nu in een tijd dat niemand meer weet wie Rudy Kousbroek is.
Ja, maar dat is gewoon het verlopen van de tijd die dat meet.
Maar dat is wel zijn uitzending.
Wat zeg je?
Zijn zoon Gabriel zit wel eens bij ons in de uitzending.
Ja, die fantastische tekenaar. Ik ben met hem opgegroeid, hè.
Okay.
Rudy Kousbroek en Estelle Portnoy, die woonden tegenover ons op de Koninginnegracht. Zij, ik op de Raamweg in Nederland. En ja. Rudy en Estelle waren goede vrienden van mijn ouders en zijn zusje Hepzibah.
Ja.
Ja, zijn held en grote zus Hepzibah. En die is ons helaas ontvallen. En Gabriel was het laatkomertje. En Gabriel en ik zijn samen opgegroeid in Den Haag. En ik heb helemaal meegemaakt hoe Rudy toen al tekeer ging tegen de CITO-toets. En nou, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Weet je, het was een beetje Frans bij ons thuis. Dus we hadden nachtelijke diners ook door de week met veel rokende mensen. Arie van der Zwam en Koen Stork en Karel Pol,
ja,
en Rudy Kousbroek.
Ja,
dat is ja.
Was je toen ook in Blijdorp bij de Karel Pol lezing met hem? Was je erbij?
Nee joh, ik zit hier in Griekenland.
Oh ja, natuurlijk.
Jullie vergeten de hele tijd.
Zo'n diner wil ik ook bij zijn, maar die mensen zijn er allemaal niet meer.
Ja, toen was je er ook al. Ja.
Nee, ik ben met die mensen opgegroeid. Die woonden allemaal in dat blok. En wij kindjes, wij zaten dan boven aan de trap. Want op een gegeven moment zijn we al niet dronken. Heel veel rood wijn drinken. Dus alle vrouwen hadden paarse lippen en rode tanden. En ja, allemaal sigaretten roken. En dan zaten wij gewoon tussen. Lekker. En dan moesten we naar bed. Maar ja, dan gingen we boven aan de trap zitten. En met de deur open. En dan hoorden we wat die grote mensen allemaal pralden.
Willem, ja, de Koning en Karel Appel hingen aan de muur. Nee.
Nou ja, dat weet je wel. We hadden ook een zitkuil. En,
wow. Zitkuil, ja, ja, ja. Ah.
Yeah. Maar als Gabriel weer in de uitzending is, doen we heel veel liefs van.
Ja, ja. Hij was vrijdag in Lambiek, in zijn stripwinkel in de Koningsstraat. Ja. Moest hij even een speechje houden voor een nieuw boek. Bubblegum, ja. Geisha van Edwin Hagendoorn.
Nou, wat goed. Wat goed dat jullie dat allemaal doen en allemaal weten. Alleen door jullie mis ik Amsterdam af en toe. Alleen maar omdat jullie dingen zeggen. Ja, waardoor ik dan denk, oh, daar had ik ook bij willen zijn.
Perspectief, ja.
Voor de rest mis ik Nederland helemaal niet. Zeker niet nadat ik gisteren algemene beschouwingen.
Nee, als je hoort dingen hoort uit Nederland, word je altijd nooit blij, nee. Klopt.
Nee, misselijk. Je wordt misselijk tegenwoordig. Misselijk.
Maar heb je in Athene geen leuke stripboekenwinkel waar ze een opening
hebben? Ja, natuurlijk. In Exargia. Ja, ik heb al 100.000 jaar gezegd tegen Gabriel, kom nou eens een keer. Maar hij komt niet verder dan Frankrijk, joh.
Dat is het.
Dus het gewoon, hij is niet verder te krijgen.
Hij heeft wel een bootje.
Ja, voor op de grachtjes, maar ja, niet hier. Echt, forget it. Dan zien ze hem aan voor een vluchteling en wordt hij gepushbacked.
De boot heet Waterpoes.
Ingeborg, als jij de krant leest in Griekenland, hebben ze het dan over Nederland en zo en die regering van ons?
Nee, helemaal niet. Ik vertel alle mensen met wie ik hier vertoe over Nederland. En ik had net mijn advocaat aan de telefoon, want ik had mijn inmiddels al 5 keer uitgestelde rechtszaak aanstaande dinsdag. Ja. En daarvoor ben ik in Griekenland gebleven, anders was ik nu bij jullie geweest. Dus dat is nogal wat. En mijn advocaat Vasilis Papadopoulos, echt een top advocaat, een soort zeg maar de Griekse Flip Schuller van Prakken d'Oliveira. Oké. Die is mijn advocaat. En ik had hem gevraagd, mag ik naar Nederland? Kan dat? Kunnen we uitstel vragen? Zei hij, nou, dat is zoveel gedoe, kost allemaal geld. Dus ik ben gebleven. En wat blijkt? Er is weer eens een nieuwe wetgeving. Dus mijn soort rechtszaak. Even ter herinnering, het gaat erom dat ik een Afghaanse jongen uit een horror Grieks vluchtelingenkamp met zijn hond heb gered en in mijn huis heb opgenomen. En ik word dus beschuldigd van mensensmokkelarij en het faciliteren van het binnenkomen van illegale nepvluchtelingen in Griekenland, terwijl ik die jongen ontmoet heb toen hij al 3 jaar in Griekenland was. En dat ik hem verstopt heb voor de Griekse autoriteiten. Niets daarvan is waar, want ik heb zijn advocaat betaald voor Grieks asiel. En mijn adres en ook mijn getuigenis staat in al zijn asielaanvragen. Dus het is een fantastisch voorbeeld van hoe de Griekse regering journalisten zoals ik ben tegenwerkt met de zogeheten slaps. Dus,
wat voor straf staat erop?
Recht 45 jaar.
Oké, okay, zo. We komen jou op zoek.
En heb je niet eens misbruik gepleegd of grensoverschrijdend of zoiets?
Nee. Het zijn allemaal beschuldigingen die nergens op slaan. Gewoon dat ik hem binnengesmokkeld zou hebben. Ik heb hem ontmoet in een kamp toen hij al 3 jaar in Griekenland was.
Heb je hem geslagen?
Nee, natuurlijk niet. Ik had hem toch meegenomen naar Hydra. Daar heb ik toch een oorlog met die lokale burgemeester. En die wilde mijn leven zuur maken. Dus die heeft eerst mijn protégé gearresteerd en toen rende ik naar het politiebureau om te helpen en toen werd ik ook gearresteerd.
Ja.
Weet je nog wel, toen heb ik die nacht daar in een cel op Hydra, het eiland waar ik al 40 jaar woon en waar ik van alles heb gedaan voor de ezels en de poezen en de straathonden en de lokale school, dat wil je allemaal niet weten. Mijn kinderen zijn daar opgegroeid tot hun 7e en 8e. Anyway, toen met de handboeien gedeporteerd naar Piraeus. En dat allemaal 14 juni 2021. En inmiddels zijn we 2024. En het is dus al 4 keer uitgesteld. Dit zou de 5e keer zijn. Anyway, long story short. Door wijziging van de wet is mijn rechtszaak nu gedemonteerd naar een lagere rechtbank. Niet met 3 rechters, maar met 1 rechter. En dat is allemaal last minute. Dus mijn advocaat die belde mij en die zei, excuus, het is nu pas ook aan ons verteld, wisten wij veel. Maar anyway, dat betekent dat we nu terechtkomen met jouw zaak die ik sowieso ga winnen. Want het is bewijsbaar allemaal onzin waar ze me van beschuldigen. Maar omdat ik nu naar een lagere rechtbank ben verwezen, waar 1 persoon nog meer zaken per dag moet doen, zit het er nu dik in dat mijn rechtszaak, nou, wat 10 jaar uitgesteld kan worden, iedere keer weer. En het interessante is dat ik eigenlijk formeel, zolang die zaak loopt, Griekenland niet uit mag. Dit is dus krankzinnig. En het is ook, hè, je wil dat zo'n rechtszaak voorbij is. Zeker als je weet dat je grandioos gaat winnen. En het is ook strategie van de Griekse regering met journalisten zoals ik ben om het zo lang mogelijk uit te stellen. Want dan put je zo'n journalist mentaal en financieel uit. Hoe langer het duurt, hoe meer uitputting, hoe meer stress. Ja, dat hangt er als een zwaard van Damocles. Ook al weet je dat je echt niet 45 jaar in de gevangenis gaat zitten. Blablabla, maakt allemaal niet uit. Het is toch vervelend. En voor andere mensen die veel belangrijker zijn dan ik, zoals Tommy Olsen van E.G. Boat Report, die in zijn eentje daar in Noorwegen alle data verzamelt aangaande vluchtelingenbootjes die van de Turkse kust vertrekken naar Griekse eilanden. En precies bijhoudt wie aankomt, wie wordt gepushbacked, wie doodgaat, wie mishandeld is, wie bestolen is, wie weer na gepushbacked te zijn terug is gered door de Turkse kustwacht. Allemaal met foto-identificaties en noem maar op. Ik bedoel, deze ene man, Tommy Olsen, is een absolute held. En je vraagt je af waarom hij dit doet. Hij heeft 5 kinderen. Hij werkt in een kinderdagverblijf. En 's nachts werkt hij aan Aegean Boat Report met vrijwilligers. Hè, want ze hebben een alarmtelefoonnummer. Dus alle bootjes die van Turkije vertrekken, bellen dat alarmnummer. En die sturen foto's en gegevens. En daarom kan hij al die data heel zorgvuldig en heel precies vastleggen. En die man die is volstrekt burn-out. En dit doet hij namelijk al sinds 2016. En hij zou mega gefinancierd moeten worden door de Europese Unie. Gebeurt niet. Dus wij zijn de hele tijd bezig met crowdfunding campaigns voor hem. En die gingen goed. Maar omdat hij ook net zoals ik voor dezelfde onzin is beschuldigd, die onzin die helemaal niet waar is. Begin dit jaar een international warrant. Dus een internationale warrant in het Nederlands ook alweer. Ja, arresteringsbevel is uit. Arrestatiebevel is uitgevaardigd begin dit jaar. Toen hebben allemaal grote geldschieters zich teruggetrokken, omdat in de statuten van de organisaties van die geldschieters staat dat mensen aan wie ze geld geven niet geen internationaal arrestatiebevel mogen hebben. Deze man heeft €75.000 per jaar nodig om zijn fantastische werk te kunnen doen, minimaal. En dan hebben we het over satellieten en drones en weet ik veel. Want je moet wel helemaal in kaart. Ga maar naar AEG en Boat Report op het internet. En je kan helemaal zien welke wekelijkse rapporten hij uitbrengt. Met grafieken en percentages en nummers. En hij kan helemaal in kaart brengen waar al die mensen die gepushbacked worden en de weinige mensen die het redden zijn, hoe dat is gegaan. Hij is een ongelofelijke moderne held. En hij krijgt dus geen geld meer. Dus de Groene Amsterdammer zegt niet, wij werken niet meer met jou samen omdat er een rechtszaak tegen jou loopt die volstrekt gangzinnig is en nergens op slaat. In Griekenland. Dus ik zit goed. Maar Tommy Olsen, met zijn Aegean Boat Report, die fantastisch en fundamenteel en essentieel werk doet, die heeft er wel last van. En ik heb ooit aan hem gevraagd, we zijn maandelijks met elkaar in contact, waarom doe je dit? En zijn antwoord was, ooit komt er een soort Nuremberg-tribunaal voor wat Europa de vluchtelingen aan heeft gedaan, en dan zijn er data nodig. Die data verzamel ik.
Precies. Het gaat om recht.
Ja.
Maar wacht even, wie wordt er dan ter verantwoording geroepen?
Mitsotakis, die lul van Frontex.
Mitsotakis, maar ook Rutte. En iedereen, net zoals toen met de grote vissen, dus de kleine mensen gaan dan weer ver uit. Maar dat Nuremberg-tribunaal, dat was ook een wonder. Dat had ook niemand verwacht.
Dat is een
Het is oorlog.
Nieuw. Ja, maar ja, voordat dit tribunaal er is, zullen we het een en ander moeten veranderen, denk ik.
Ja, natuurlijk. En ik denk dat door de klimaatcrisis en de Derde Wereldoorlog die in aantocht is, het er allemaal niet zo van komen. Maar dit was zijn antwoord 5 jaar geleden.
Wie zijn de rechters dan in deze?
Ja, Neugenbergterminaal, dat waren... Nou, kijk naar de geschiedenis. Het was toen ook volstrekt ondenkbaar dat er ooit een Neurenbergse terminaal zou komen. En het is er wel gekomen.
Ja. Ja.
En we weten allemaal dat lang niet iedereen die veroordeeld had moeten worden ooit zelfs daar maar is terechtgekomen in de Nurembergrechtbank. En heel veel zijn naar Zuid-Amerika gegaan, heel veel hebben een carrière gehad in de Duitse politiek, heel veel ja, in het Duitse industriewezen. Ja. Maar nou ja, voor de symboliek was het toch belangrijk.
Was het een Amerikaans initiatief? Nuremberg?
Ja, nu zit je weer volgens mij de geallieerden, maar ik weet niet meer. Is ook misdaad tegen de menselijkheid is uitgevonden daar. Dus werden mensen eigenlijk veroordeeld voor misdaden die nog niet bestonden toen ze werden gepleegd. Ja. Ja. Maar wel terecht. Het is gewoon een. Ik vind het wel te verdedigen. Maar nu zijn al die dingen wel al omschreven. Dus de misdaden die zijn gepleegd tegen de asielzoekers, dat zijn gewoon wetsovertredingen. Daar hoef je geen nieuwe wetten voor te verzinnen.
Ja, en die worden niet geïmplementeerd. Ik bedoel, even voor de duidelijkheid. Ik heb jullie verteld over die Palestijn hier bij mij om de hoek die met een gasfles op het balkon stond en naar beneden dreigde te springen.
Ja.
Vorige week of de week daarvoor, toch?
Nee, want je was niet in de show.
Nee, maar de week daarvoor heb ik toch verteld.
Toen ik heb het gelezen.
Wat is je punt?
Het blijkt dat een goede vriend van mij, Andreas, die hier in de buurt woont en die ik heel vaak zie, hij verkoopt glazen voor een Grieks bedrijf aan alle mogelijke restaurants en hotels en taverna's in Athene, dus hij rijdt de hele dag rond. Eerst moet hij naar een magazijn en er zijn dan al die glazen en die laat hij dan op een brommer en die moet hij dan rondrijden in heel Athene om glazen af te leveren. Ben je er nog?
Ja, ik ben er nog.
Ja, okay.
Jij bent er ook nog.
Oké, ja, ik moet even naar mijn plug, want mijn batterij gaat leeg. Nou, anyway, en hij is een goed vriendje van mij hier in de buurt. Heel arme man. Ik bedoel, hij is zo arm dat hij geen elektriciteit thuis heeft. Trouwens, heel veel Grieken hebben dat bij mij hier in de buurt. En die kwam ik 2 dagen geleden tegen. En hey, weet je wel, nou, ik was de hele zomer weg geweest. Dus het was, hey, hallo Andreas, hey Ingeborg, hoe gaat het? En toen kwam ik erachter dat die Palestijnse wanhopig man die niet afgelopen dinsdag, maar de dinsdag daarvoor op 5 verdiepingen hoog op een balkon bij mij om de hoek zich had verschanst met een groot gasfles en die naar beneden wilde springen en de hele buurt was afgezet en ik 7 uur mijn huis niet in kon. Dat heb ik jullie allemaal verteld. Mijn Andreas, mijn vriendje, bleek die Palestijn in huis te hebben. Dus dat balkon was zijn balkon. Dus ik zei, wauw, Andreas, kom even bij me eten. En toen heb ik het hele verhaal gehoord. En het is nog veel erger dan jullie denken. Of dat ik dacht en wat ik jullie toen kon vertellen. Andreas was op zijn werk. Rond een uur of 11, 12, toen ik ook met een taxi daar was en werd tegengehouden en mijn eigen huis niet meer in kon, kreeg te horen op zijn werk via social media, want toen waren ook de Griekse hysterische in handen van de Mitsotakis regering televisiezenders daar komen aanzetten met krankzinnige verslaggevers die de meest verschrikkelijke dingen zeiden, terwijl ze die man echt merciless filmden op dat balkon. Je moet je even voorstellen, die man die had net te horen gekregen dat zijn laatste 16 familieleden in Gaza door dat bombardement toen van Israël van maandagnacht op dinsdagnacht in die grote krater waren verdwenen. Dus die man die was krankzinnig geworden, was in een soort psychose geraakt en die stond op dat balkon van mijn vriend, kennis, Andreas dus, met een grote gasfles en wilde naar beneden springen en een grote explosie veroorzaken en zoveel mogelijk mensen meenemen in de helft van het gebouw en zelf dood. Uit wanhoop. In psychose. En omdat hij op zijn werk was, moest hij vrijvragen van zijn baas, wat hij bijna niet kreeg. Moet je even voorstellen. Griek, in dienst van een Griek, die laat aan zijn baas zien, dit gebeurt er met mijn huis. En die baas die zegt, nou nee, je moet gewoon je 8 uur afmaken. Dat alleen al. Toen heeft hij tegen zijn baas gezegd, nou dat ga ik niet doen, want het halve gebouw wordt opgeblazen en mijn appartement al helemaal, dus sorry. Ik ga nu op jouw brommer naar mijn huis. En toen ik daar stond met die taxi en in die grote mensenmassa, was Andreas er ook, maar ergens anders. We hebben elkaar toen niet gezien. En ik wist dus, toen ik daar stond, niet dat dat Andreas' balkon was. Toen Andreas hier bij mij op mijn balkon zat, kwam dat wel allemaal heel dichtbij. En toen heeft Andreas aan mij verteld, ik ben onmiddellijk naar die politie gegaan. Ik heb onmiddellijk gezegd, jongens, geen paniek. Die gasfles die is van mij en die is leeg. Nee. Er is geen gevaar voor explosie. Maar hij werd gewoon weggevaagd. Toen zijn ze met 40 man zijn appartementje, waar hij is te arm om elektriciteit te hebben, binnengestort met een grote ramboom. Dus een hele voordeur eruit. Toen hebben ze die psychotische Palestijn, gek van pijn en verdriet, overmeesterd, in boeien geslagen. En toen hebben ze zijn hele appartement vernield. Ik ben naar zijn appartement geweest gisteren. Je weet niet hoe dat eruit ziet. En ik zei, ja, maar dan moet je nu een aanklacht indienen. En de Griekse politie moet jou compenseren voor deze schade. En ik heb, omdat ik met mijn eigen advocaat sprak vandaag, met een nog meer advocaat gesproken, not possible. Dus mijn Andreas, die heeft 3 dagen met een knuppel, met een verwoeste deur, in zijn eigen verwoeste appartement geslapen. En hij heeft 2000 euro moeten lenen om een nieuwe deur erin te laten zetten en andere dingen te laten repareren. En nu zijn we bezig in de buurt met een collecte. Zo gaat dat hier.
Verschrikkelijk.
Ja. De wanhopige Palestijn is niet naar Daphne, waar mijn Afghaanse Firaidoon zat, maar naar, dat is veel erger, Daphne is een mental hospital, maar veel erger naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis Korydallos afgevoerd. Daar zit hij. Dankzij allemaal vrienden en mensen krijgt hij nu legale hulp en weet ik veel wat. Maar dit heb ik gewoon allemaal de afgelopen week meegemaakt. Op weg naar Volos met de miljoenen dode vissen. En terug van Volos met de miljoenen dode vissen. Waar binnenkort een groot verhaal in de Groene Amsterdammer over komt. En dit is gewoon iedere dag.
Ja. Ja, het is verschuwelijk.
En toen kwamen er ook, en, er was, en mijn vriendje Andreas, die zei, ja, ik ken die man en ik heb hem opgenomen. Weet je wel, net zoals ik Firaidoon in mijn huis heb opgenomen. Had Andreas deze Palestijn opgenomen. En hij, ik zei, maar wat is er met hem aan de hand? Hij zei, nou, ik heb hem ontmoet hier op straat. Hij schreef op straat. Het is een hele lieve goede man. Dus ik had hem al 7 maanden geleden in huis genomen. En ik vraag niks. Geen drachme, geen cent, geen euro. Ik bedoel, er is toch geen elektriciteit. Nog een beetje water. En ik heb ook een Bangladeshi en ook een Pakistani in mijn huis. Zo doe ik dat. Hij is een arme Griekse Ingeborg. Dus hij doet wat ik ook doe. We doen hier in de buurt allemaal wat, oké? Alleen ik heb iets meer middelen en hij heeft veel minder. Ik vind dat nog knapper. En toen ging deze Palestijn, die ging werken in Argos om uien uit de grond te rapen. En heeft hij 6 maanden gewerkt en toen is hij niet betaald. En wat hij ook deed, dus door een Griekse uienplantage-eigenaar, laten we het zo maar noemen, is hij niet betaald. Ik hoop dat jullie je kunnen herinneren in 2012, toen waren er allemaal Bangladeshi en Pakistani en die plukten aardbeien in Menolada, weet jullie dat nog? En die werden toen ook 6 maanden niet betaald. En toen zijn die Pakistani en Bangladeshi naar die aardbeienplantage-eigenaar gaan, allemaal Grieken, om hun loon te eisen. En toen kwamen de 3 zonen met buksen naar buiten en die hebben zo 6 Bangladeshi neergemaaid. Eindeloze jaren proces. Allemaal vrijgelaten, hè, die Grieken.
Verschrikkelijk.
Dat hebben we hier ook achter de rug. Dus die Palestijn op dat balkon met die gasfles, die had 6 maanden gewerkt en was niet betaald. En was totaal in de war teruggekomen naar Athene. En ze hadden overwogen, hij was natuurlijk niet de enige, om ook naar de Griekse uienplantage-eigenaar in dit geval te gaan. Maar iedereen herinnert zich Manolada, dus dat durfden ze niet. He, dat aardbeien-horror-moordpartijtje toen heeft een precedent geschept. Dus die man die kwam helemaal in de war terug, want toen had hij al gezien dat zijn familie in Gaza, zijn broer en zijn vader, halve gezichten, onthoofd, wil je niet weten. En toen had hij al 2 weken geleden hier in een Pakistaans tentje bij mij om de hoek, maar toen zat ik nog op Hydra, amok gemaakt. Daar zijn toen niet de Griekse media gekomen. Dat is toen, en ik hoorde van Andreas dat dat tentje een tentje is waar drugs worden gedeeld en waar de politie geld krijgt. Dus dat hebben ze onder het tapijt geschoven. Want als de camera's zouden komen enzovoort, dan zou de lokale politie die inkomstenbron kwijtraken. Dus deze man was al zwaar in psychose, in aanloop naar. Nou, en toen kwam die bomaanslag en waren zijn laatste 16 familieleden in die krater verpulverd. En toen is hij gek geworden. En met die lege, zo bleek, nadat ik Andreas had gesproken, gasfles op het balkon gaan staan, heeft gedreigd naar beneden te springen. En toen kwam, nou ja, het leger, security, brandweer, 1 ambulance en 40 robocops zijn Andreas appartement binnengestormd en hebben alles verwoest. De Palestijn zit nu in de psychiatrische afdeling van Corydalos gevangenis. En wij moeten zien het appartement van Andreas een beetje weer leefbaar te maken.
Ja. Nou, verschrikkelijk allemaal.
Had ik jullie dit niet al eerder verteld?
Nou, mij niet precies dit. Nee.
Nee, oké, want soms weet ik het niet meer.
Nee, maar je maakt ook heel veel mee. Dus dat is je vergeven.
Ja, maar als ik dingen dubbel vertel, moeten jullie me wel...
Ja, nee, maar dat is enkel. Dus dat kwam goed uit. Wat, ja, de Griekse politie heb ik altijd eng gevonden, maar ik heb nooit mee te maken gehad. Maar afschuwelijk, afschuwelijk. En hoe kan je 6 maanden werken en niet betaald worden? Waar leef je in die 6 maanden dan van?
Nou, dan leef je in tenten, daar op die plantage en dan krijg je wat eten.
Dat
en,
is het dan ook
en dan
eigenlijk.
Geven ze je alleen maar een ticket met de trein. Hè. Er is nu net weer een bijna frontale botsing geweest, want niets is veranderd sinds het tempen. Nee. Catastrofe van februari 2023. Oh ja, daar is ook nog een truc gebeurd. Nou, even kijken of ik dit intelligent kan vertellen.
Ik het
of
wel.
Begrijpelijk, sorry. Jullie weten van de treinramp, toch?
Ja.
Oké. De Griekse justitie laat het afweten.
Ja.
Dus de Europese aanklager is hierbij betrokken.
Goed.
Weten jullie wat Mitsotakis deze zomer... Mitsotakis, big buddy met Ursula van der Leyen...
Ja.
voor elkaar heeft gekregen?
Nee.
Hij heeft voor elkaar gekregen dat een grote Griekse vriend... in de Europese Commissie... commissaris is geworden voor transport en toerisme.
Nou, dat gaat juist supergoed daar. Toeristen in de vis en de transport met...
En daarmee wordt zijn zaak geseponeerd.
Of zo.
Ja, nee, maar dat begrijp je. Dus al aangezien er een... Hè, net zoals die... hoe heette die griezel? Gistas, weet ik veel. Die Grieks die Europees commissaris was voor de Europese normen en waarden.
Oh.
Zo hebben we nu een... ik heb die naam Kikilitsis of zoiets heet die.
Vergeet het ook meteen weer.
Maakt ook helemaal geen zak uit, maar Mitsotakis, terwijl iedereen op vakantie was. Cuddling with vrouw Ursula. Heeft het voor elkaar gekregen dat op de cruciale positie binnen de EU-commissie, en die is veel sterker dan het Europese parlement, die gaat nu over transport, dat is dus de spoorwegen, en toerisme. En waarom ze transport en toerisme samen hebben gevoegd, dat is een ander verhaal. Maar dat is de uitkomst begin september. En hier staan de media daar natuurlijk helemaal bol van. En in Nederland weet niemand daar iets over.
Ik had er niets van gehoord.
Nee. Nou, dat is het laatste belangrijke. Ik kan nog veel meer vertellen, maar ik ben uitgeput.
Ja, rustig aan. Het was wel erg hoor. Hoeveel afschuwelijke dingen moeten we horen? Maar ik denk dat je het ergste allemaal wel hebt opgenoemd. Niet? Toch?
Ja. It's just a slice of my life.
Ja. Heb je zelf al een escape plan? Als je zaak verloren gaat.
Nee, mijn zaak gaat niet verloren.
Je gaat het winnen. Oké.
Okay. Ik ga dat winnen. En zelfs als het op dat nu inmiddels verlaagde rechtbankje. En daar zit een rare psychopaat. Ik had dus eerst 3 rechters. En nu wordt het 1 rechtertje. Nou, en als dat een soort Golden Dawn type is. Nou, dan kan je pielen. En dan ga ik niet de gevangenis in. Maar dan duurt het alleen maar nog langer en nog langer en nog langer. En het is wel stress.
Ja. Ja. Daar is het voor bedoeld.
Exactly.
Ja. Ja. Nou, hou je taai. We steunen je.
Ja, I know.
We komen je halen. We komen desnoods met elkaar geknoopte lakens haal je uit het gevangenis.
Wij zijn jouw paard van Troje.
Precies, wij graven de tunnel.
Is het nog steeds 40 graden in Griekenland?
Nee. Het is zo fijn. Het is voor het eerst koeler en het regent. En voor het eerst kunnen we zonder van die ventilators, waardoor ook... Want ik doe geen airco, dat kan ik niet betalen. En het is zo erg, want dat stoot warme lucht uit. Dus daar doe ik niet aan mee. Maar dan lig je zwetend in bed en dan komt die lucht op je nek en je rug. En dan word je dus wakker met overal spierpijn. Want dan hebben die spieren gewoon kou gevat.
Ja.
Door die lucht. Ja. Ik overleef al 3 maanden met pijn overal. Want zonder ventilators kan het niet. Kan gewoon niet. En als je geen ventilators hebt, dan heb je airco. Nou, dat is het ergste van het ergste. En het doet allemaal pijn, maar voor het eerst hoeven die ventilator niet meer aan en het regent af en toe. Mm. En oh, het is zo'n verademing, Ik kan jullie niet vertellen hoe fijn dat is.
Maar
nog even over dat vocabulaire.
Ja.
Want in Nuremberg kun je zeggen... hebben ze het vocabulaire van de menselijkheid uitgevonden. Aan de hand van de misdaden daartegen.
Ja.
En als je nu in het parallel eraan een nieuw vocabulaire vraagt. Dan is misschien de vraag, wat is dan vandaag de dag de misdaad waartegen je dient
profileren, zeg maar zeggen. Het Auschwitz van nu, wat is het Auschwitz van nu? Zijn dat de pushbacks? Is dat de burgeroorlog in Sudan? Of is dat de klimaatcrisis? Ik weet het eigenlijk niet.
Maar ik, ik denk aan...
Moet je, ja, moet je echt aan denken.
Ik denk aan dingen als... Wij zijn van de kunst en het activisme. En ik, als ik denk aan een nieuw vocabulaire, en ik denk aan mezelf, persoonlijk heb ik geen enkele hoop meer, none, dan kom ik met een combinatie van woorden, en die combinatie is nieuw, bijvoorbeeld palliatief activisme. ik blijf gaan voor activisme, wetende dat het niet zal opleveren. Er is geen enkele hoop, dus het is palliatief. But to be on the right side of fucking history, I will be an activist. Dus palliatief activisme. Aan dat soort nieuw vocabulaire, denk ik.
Ja, dat is niet slecht.
Ja. Dus het is niet absurd, geen dadaïsme of zo, maar het is echt serieus. Ja.
Gewoon positief cynisme, ja.
Positief. Nou, dat is ook een nieuw vocabulaire.
Ja, het
positief cynisme.
Ja, dat is een goeie.
In het vaarwater van palliatief activisme. Ja, go, 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 guys.
Precies, nou, helemaal 100% erbij. Dus dat groeit als kool.
We gaan allemaal dingen bedenken, oké?
Ja, zeker. Ja.
Met dat tijd.
Ja, dat is een goeie.
Hou ze bij. We gaan een radio papatou. Oh nee, ik zeg het altijd verkeerd. Is het dan?
Patapoe.
Patapoe. Ik zeg altijd papatou.
Ja, weet ik. Dat vind ik zo papatou schattig.
Papatou woordenlijst.
Dat is voor die aan.
Ja, maar dat ook. Is ook nieuw.
Ja. Ja, inderdaad.
Oké.
Okay. I love you. Ja. En ik zie jullie zitten. Ik ben er geweest. Ik ben zo fijn dat ik je studio heb gezien.
Ja. Knus.
Al 40 jaar.
Dan word ik dus gewoon uit die vergadering gekwakt. Zo'n kleren, zo'n mooi emotioneel moment. Afscheid van Ingeborg voor deze week. En dan lig je, kan je dat niet horen in de uitzending. Deelnemen aan de vergadering, ja, please.
Enige La Vieille Gauche, linkse denktank, nog in Europa. En dat werd altijd gesubsidieerd, mede door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar dat is natuurlijk nu met deze fascistische regering afgelopen. Mm-hmm. En dit instituut moet behouden blijven. Dus get those people in your uitzending.
Ja,
ja.
Ik zit bij mijn dochter. Ja. TNI.org. Jullie kennen het toch? Transnational Institute.
Ja, natuurlijk. Transnational Institute. Ja, ken ik. Ja.
Ja, ik ja.
Ja, ja, ja.
Alsjeblieft.
Ja.
Geef
het een podium.
Vieux gauche. Oui. Vieux gauche.
Ja. Het is opgericht na de moord op Allende in Chili.
Kijk.
Het bestaat 50 jaar. En darlings...
Ja.
Het moet blijven bestaan.
Ja,
daar
natuurlijk
moeten we voor vechten.
Ja,
het is een ANWB voor oude hippies. Dat is oké.
Hey, en bel Melissa, mijn dochter, even, zodat jullie uitnodigingen krijgen.
Ja, dat
zodat
kan
jullie naar dat jubileum
jo,
kunnen. Is jo, belangrijk.
Ja, ja. Jo.
Het is in de lijn, toch?
Tip van de week. Tip. Transnational Institute. Tip.
Transnational Institute.
Transnational Institute. Ik kan het heel snel zeggen.
TNI.
Ja, TNI.
27 september
is het jubileum, maar bel Melissa en get your invite en praat erover.
Oh ja,
get in
donderdag, even, nu je er nog bent, het plan was een beetje om volgende week naar Rotterdam te gaan en live vanuit Rotterdam uit te zenden, maar we weten nog niet hoe we dat gaan doen. Ja.
Nou, maar ik vind dat jullie ook live vanuit TNI moeten uitzenden.
Dat is Pakhuis de Zwijger, 27 september.
Nou, regel het.
17.
Bel Melissa.
Ja, ja, ja.
Ja,
gaat, het komt allemaal goed. We gaan iets regelen. We gaan iets doen.
Melissa.
Okay. Melissa.
Ja.
TNI.
Melissa, mijn dochter, ook de oprichter van het woonprotest.
Kijk.
Oh, die.
Dat TNI heeft omarmd.
Ja.
Juist hem.
The small world.
Precies. Met de usual suspects die hetzelfde weer doen.
Hey, lieve schat, sorry dat ik zo'n tijd heb.
Ja, nee, prima. Je moet worden gehoord, Ingeborg.
We sturen wel een factuurtje.
Ja.
I love you.
Oké.
Hey, goed aan Andreas.
Ja, doe ik.
Ja.
Word vervolgd.
Word vervolgd.
Ja.
Oké.
Stuur maar een tikkie. Stuur maar een tikkie.
Oké. Ciao.
Oké, doeg.
Doei.
Nou, we kunnen alvast het lijstje met speakers en panelisten.
Je met je drie.
Of vorige week vrijdag.
Activisme, kunst. Actualiteit.
Een Palestijnse journaliste, Abir Kopti. Een economische antropologist, Jason Hickel. Professor economics, Jayita Ghosh. En dan humanitaire advocaten, Aderonke Ige uit Nigeria. Dan hebben we een internationale politieke econoom, Jerome Roos.
Ja.
En dan hebben we een moderator, Laura Flanders. En een singer-songwriter, Shishani. Dat is het programma voor volgende week vrijdag.
Okay.
Het heeft als titel Ignite.
Kijk.
Festival of Radical Ideas.
Nou, dat klinkt over Ignite gesproken. Even, we hebben tot tussen 6 en 8 op deze zender Oekraïne TV gehad. Die kwam vanuit Nederland, vanuit de Waag in Amsterdam zelfs. Waar ging het eigenlijk over? Heb je dat kunnen meekrijgen?
De context is dat er op dit moment in de galerie Framer Framed aan de Oranje Vrijstraatkaart in Amsterdam-Oost is een tentoonstelling over wat is eigenlijk nog echt vandaag de dag. Zal ik maar zeggen, real.
Ja.
En daar is Oekraïne TV een onderdeel van. Dus die zenden nu regelmatig een show uit vanuit Amsterdam.
Leuk.
En dan wordt het aan elkaar gepraat en dan zie je dan. En dan zijn er ook opnames gemaakt in andere locaties, zoals inderdaad De Waag.
Ja.
Met de presentaties en conversaties en kunst en vertier. In relatie tot Oekraïne en Polen en Nederland en dat soort dingen allemaal.
Okay.
Ja.
Dus een beetje stem aan de hand. Was je jarig? Ja,
verkoudheid.
Okay. Hans is jarig, maar die is er niet.
Maar het klinkt wel sexy, toch?
Zeker, absoluut.
Ja.
Vind ik niet zo erg. Nee, dan dus dat. En zijn we bij de agenda?
Kan.
Ja, het is vandaag precies 61 jaar geleden dat de eerste uitzending van de Flintstones op tv was.
Fantastisch, hè?
maar het is geen agenda. Het is meer
wel een mooi weetje, zeg.
Kan de vlag vooruit.
Dat is zeker. Kijk.
Nee, agenda is natuurlijk zaterdag om 3:00 weer een flitsactie.
Oh,
dit keer in Zaanstraat 125. Daar staat de benedenwoning, dus in de Spaarndammer buurt, voor 350.000 kosten koper in de etalage door niemand minder dan IJmerde natuurlijk. En dat is een woningje van slechts 39 vierkante meter, met een drassig tuintje op het noordoosten.
Uh-huh. En wat mag het kosten?
Sorry?
Wat mag dat op moeten leveren?
Dat zeg ik net, 350.000.
Dat is te koop.
En het is een deel van een complex van 28 wooneenheden van IJmeren die daar willen ze natuurlijk allemaal van af. En hoe noemen we dat? Uitponden. Ja.
Uitponden?
Oh. Ken je dat begrip niet?
Ja, dat is echt een typisch zo'n woningbouwwoord.
Nou, Boudewijn heeft dat dan een paar keer in de uitzending uitgelegd.
Ja, dat bedoel ik. Maar hij spreekt helemaal dat jargon ook goed. Uitpond. Ik vind het iets. Het heeft iets soort van vroeger. Dus het zal wel goed zijn. Maar het is gewoon uitbenen en uitverkopen van wat je hebt. Uitponden.
Ja, het excuus van IJmeren is dat ze met de verkoop van sociale huurwoningen er meer terug laten bouwen. Maar ja, dat feestje gaat natuurlijk niet door.
Snoeiharde leugens.
Weet je wat het raadsel van IJmeren is?
Nou?
Dat zal ik je vertellen. IJmeren is de grootste woningcorporatie met meest echt mens- en milieu-onvriendelijke omgevingsuitstraling ter wereld.
Nou, dat klopt niet, want hun motto is: voor woningeigenaren doen we alles. Zoals verwaarloosd stuk verwijderen. Aan huurders verhuren we onverkoopbare schimmelwoningen.
Dat staat gewoon inderdaad effectief de meest beschimmelde corporatie van Europa. En het raadsel is dus ook waarom er nog, waarom zelfs in aanwezigheid van Melissa Kutuzis er nog steeds geen opstand is uitgebroken, waarbij het hoofdkantoor gewoon met de grond gelijk is gemaakt van de Emir.
Ja.
Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Wat is dit voor kutstad, voor luizenbolligheid? Die actievoerders, die begrijpen gewoon de wereld niet, begrijp je?
Nee. Ze willen wel interessant doen, maar het resultaat telt kennelijk niet. Dat er achteraf moet je natuurlijk wel de boel in puin hebben, vind ik.
Je moet bevlogen pragmatisch zijn tegenwoordig, dus de beuk erin.
Dat is het. Het ontbreekt gewoon aan bevlogen pragmatiek.
Precies.
€1.974 per vierkante meter betaal je hiervoor. En vroeger was de Spaarndammerbuurt natuurlijk een volkswijk met sociale huur alom. Maar nu zegt zo'n makelaartje: gezellige wijk, vlakbij de Jordanen staat die met winkels, horecagelegenheden en sport. En dan zijn er ook net prestatieafspraken gemaakt tussen gemeentecorporaties en koepels. En daar staat dus echt bij 3.10 geen verkoop, splitsing of liberalisatie van grote woningen, dat is groter dan 100 vierkante meter, in de sociale woningvoorraad van woningcorporaties. Tenzij, en dan staat erbij de afwegingskader A, corporaties kunnen in gevallen ook grote woningen verkopen of liberaliseren in het kader van menging van buurten. Ja, ook in staat dus een woningkie op nummer 203, 120 vierkante meter, is net verhuurd voor €1.905 per maand.
Oh my god.
Galenstraat, €1.675 per maand. Nou, en zo is er een hele trits waar de niet aan de afspraken wordt gehouden. Op. Nee. Zo'n woningje is natuurlijk ook geschikt voor mensen die van hoog naar laag verhuisregeling graag zouden willen.
Ja.
Of van groot naar beter.
Van groot naar beter heet het vaak, ja.
En weet je waarom ze dat doen? Dat scheelt namelijk een heleboel kosten, want IJmeren, ik weet dat, die weigeren gewoon trapliften aan te leggen voor mensen die niet meer kunnen lopen. Ja, ik kan je vertellen uit eigen persoonlijke ervaring. Ik woonde in een pand van IJmeren als huurder, weet je wel. En op twee hoog woonde een Indostaanse Surinaamse familie en de meneer had MS. En die kon steeds minder lopen en uiteindelijk hebben ze dus gewoon echt gebeden en gesmeekt bij IJmeren om een traplift. Nou, kregen ze niet, want het was 2,5 hoog in plaats van 2 hoog enzovoort. Wat gebeurde op de begane grond, oftewel half hoog, kwam de woning vrij.
Ja.
En die werd toegewezen aan een of andere psychopaat uit Servië, die verder prima kon lopen. Ja. Dus wij zeggen tegen hem: doe dit niet, geef die gasten de woning op 2,5 hoog en laat die mensen met MS naar beneden verhuizen. Ik hoef er niet over te praten, weet je wel.
Nee, maar waarom niet? Waarom zijn die corporaties daar niet zo happig op? En passen ze die regelingen niet toe?
Omdat die mensen gewoon per definitie klantonvriendelijk zijn.
Nee, er zijn drie nadelen die ze aangeven. Dat is 1. Verhuizen van vooral oudere mensen vraagt een intensieve begeleiding. Wie doet dat en wie betaalt dat? Er zijn wooncoaches, maar veel te weinig. 2. Bij verhuizing neemt de huurder zijn oude, vaak lage huur mee. Veel lager dan voor een nieuwe huurder gevraagd kan worden. En 3. Je kan aan oudere huurders moeilijk een uitgewoonde woning aanbieden. Want wie knapt die woning op? Nou ja, dus zo komen ze er ook weer mee weg. Nou is er bijvoorbeeld een oud Surinaamse dame, die is net naar de Houthaven met zo'n regeling gegaan. Dus die woont van hoog naar laag. En die heeft haar oude huurtje gewoon meegenomen. Nou, die woont daar vrij comfortabel. Of gewoon naast haar het studentencomplex Mahoney en Larex nogal een teringherrie maken. Op de openbare balkons. Waar nu trouwens een 95 stellingen aan de muur zijn getimmerd door Lieve de Klein om je aan de regels te houden. Maar die vrouw die klaagt over het feit dat In die houthaven, een duurzame, klimaatneutrale wijk, daar zijn geen winkels. En die kan met haar pensioentje geen Jumbo of Albert Heijn meer veroorloven. Dus die moet die tyfus eind naar de prijsvechter Dirk in de Tweede Nassau fietsen.
Met de rollator.
Oh. Daar gaat de gedeelde, of is het ongedeelde stad.
Mag ik nog even inbreken?
Oh, je bent altijd.
Ja, ik ben er nog. Ik luister ademloos.